Goedenavond allemaal. Ik vind het heel fijn om juist vanavond in deze bijzondere dienst bij jullie te mogen zijn. Mijn vrouw is er ook, alleen niet hier, ze is thuis. Ze was graag gekomen, maar ze is grieperig al een langere tijd. Maar in gedachten leeft ze zeker met ons mee. Ik wil vanavond spreken over samen gemeente zijn. En ik wil daartoe lezen uit de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 4 om precies te zijn. En daarvan een aantal versen te beginnen bij het zevende. Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Het mag u bekend zijn dat als het gaat over samen gemeente zijn, die Efezebrief bij uitnemendheid handelt over dat thema. Hoe toepasselijk. Hoofdstuk 4, vanaf vers 7, waar wij dan deze woorden lezen. Aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Ik neem even wat water, excuseer me. Aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge voerde hij, Christus, krijgsgevangenen mede, en gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren, anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon van God hebben bereikt, dat is de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van de mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdend, in liefde, in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. En aan hem ontsluit het hele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, dat is deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde. Het gedeelte dat wij samen hebben gelezen heeft heel veel te maken en vestigt de aandacht op geestelijk leiderschap. En dat is een belangrijk onderdeel van deze dienst, waar mensen in een stukje geestelijk leiderschap zullen worden bevestigd. En als u goed hebt gelezen, dan staat hier over dat leiderschap dat dat eigenlijk een gave van Jezus Christus is aan zijn kerk. Gaven gaf hij aan de mensen. De oppervlakkige bijbellezer zou denken dat het ging om wat cadeaus, een beetje Sinterklaasachtig, helemaal niet. Het gaat hier over leiders die gegeven worden aan de kerk, die ook gemeente worden genoemd. Ik mag u dus vanavond al op voorhand feliciteren met deze geschenken die jullie vanavond krijgen en die ook bevestigd zullen worden. De vrienden van Jezus, de discipelen zoals wij ze kennen, Petrus, Johannes, Jacobus, u kan ze noemen als het goed is, zij waren een keer in discussie met elkaar en vroegen zich af en legden ook die vraag aan Jezus voor: wie van ons is nu het meest belangrijk? Nou, als er één stomme vraag is onder gelovigen, dan is het wel die. Maar Jezus geeft ze een heel snedig en gepast antwoord. Hij zegt, degene die als eerste moet gelden, dat moet in jullie midden de grootste dienaar zijn. Dus geestelijk leiderschap heeft te maken met mensen die bereid zijn om te dienen. Jezus zei het van zichzelf, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. In vers 12 lezen wij wat de bedoeling is van geestelijk leiderschap. Het staat er zo duidelijk. Dat is namelijk om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van Christus. Nog een keer, geestelijk leiderschap is dus bedoeld om heiligen toe te rusten tot opbouw van het lichaam van Christus. Ik ken u niet allemaal. Ik weet niet uit welke windrichtingen jullie komen, of je kerkelijke achtergrond hebt of niet, of je het woord van God kent, wel of niet. Maar als hier gesproken wordt over het lichaam van Christus, dan wordt daarmee bedoeld de kerk van Jezus, de gemeente. Die bestaat uit mensen. Zoals iemand dus opmerkte, wij gelovigen, wij gaan niet naar de kerk, wij zijn de kerk. Bij een kerk denken we al gauw aan een gebouw, maar de kerk van Jezus Christus is de verzameling van mensen die hem willen dienen en hem volgen, die in hem geloven, die hem belijden en die zichzelf inzetten om warempel waarachtig discipelen van hem te zijn. Dat is het lichaam van Christus. En dit gedeelte zegt, zoals een menselijk lichaam een hoofd heeft zonder welk niks kan functioneren, zo is het hoofd van het lichaam van Christus de Heer Jezus Christus zelf. Hij stuurt het lichaam aan. En iedereen die tot de gemeente van Jezus behoort, is als een levende cel in het lichaam. De ene cel kan niet functioneren zonder de ander. Zij hebben elkaar nodig en samen vormen zij een prachtig geheel, aangestuurd door het hoofd, nogmaals, dat is Jezus zelf. Niet de voorganger, of een oudste, of een diakenen, of noem het hele arsenaal maar op. Het gaat om de gemeente van Jezus Christus. Hij is het hoofd. En dan gaat het hier ook over heiligen. Nu, ik moet u met respect voor mensen die op een andere geestelijke golflengte zitten, toch zeggen, een heilige is niet, als je het bijbels gaat bezien, een volmaakt persoon. Iemand die nooit meer fouten of zonden begaat. Een heilige is ook niet iemand die toch minimaal 1 tot 2 wonderen in zijn leven heeft verricht. Bijbels gezien is een heilige ook niet iemand die door de heilige stoel in Rome tot heilige wordt verklaard. Het ligt eenvoudiger dan dat, het ligt eenvoudiger dan men zou zeggen. En ik baseer me op wat het woord van God ons zegt en niet mijn eigen verzinsels, ook die zijn buitengewoon belangrijk. Maar wat zegt de Bijbel wanneer iemand zich aan Jezus Christus heeft toegewijd en hem heeft uitgeroepen als Heer over zijn of haar leven? Zo'n persoon is vanaf dat moment een heilige. Want wat is een heilige? Het woord betekent letterlijk apart zetten. Iemand die geheiligd is, is apart gezet, heeft niet meer de plaats, de positie die hij had, maar heeft nu een nieuwe status gekregen. Wat is dus een heilige, een waarachtig wedergeboren kind van God? Is heilig verklaard. Niet door iemand anders dan alleen maar door de Heere zelf. Lees de brieven van de apostel Paulus, om eens wat te noemen. Dan richt hij zich tot de heiligen. En dan bedoelt hij daarmee de kinderen van God. Sprekend dan over geestelijk leiderschap, dat vanavond in jullie midden bevestigd wordt, is het belangrijk om op te merken wat de taak is van de geestelijke leiders. Het staat hier, ik herhaal mijn eigen woorden om het goed u in te prenten, zodat u het niet meer zult vergeten. Geestelijke leiders behoren er te zijn om de heiligen, de kinderen van God die tot de gemeente behoren, toe te rusten tot dienstbetoon. Dat is erg makkelijk. Ik zei net tegen Wilco, regeren is delegeren. Dus een argeloos iemand hier zou denken, nou fijn, geestelijk leider, laat de mensen het werk doen. In wezen is dat waar het op neerkomt. Het klinkt niet erg geestelijk, maar een geestelijk leider is iemand die anderen helpt om te functioneren in het lichaam van Christus. Als een cel in het lichaam om te doen waar hij of zij goed in is, waartoe hij talenten van God heeft ontvangen, bekwaam is gemaakt en om zo te functioneren. Laat niemand hier denken, fijn voor onze voorganger hier. Nu hoeft hij niet meer alles alleen te doen, maar kan Wilco ook een deel van het verhaal voor zijn rekening gaan nemen. Zo is het helemaal niet. Want leiders zijn bedoeld om gemeenteleden te helpen het werk te doen dat er gedaan moet worden. Onderschat dat niet, want niet iedereen is even gewillig om te doen waartoe hij of zij geroepen is. Niet iedereen is even bekwaam om te doen waartoe hij of zij door de Heer is geroepen. Maar om ze te helpen dat te doen wat op hun weg ligt, zoals God het heeft bedoeld. En dan staat hier, want ik zou spreken over het samen gemeente zijn. Dat betreft dus niet enkele zielen hier, enkele heiligen hier vertegenwoordigd. Nee, dat betekent iedereen die tot de gemeente van Jezus Christus behoort, die is geroepen om zijn of haar deel te doen. We hebben het samen gelezen. Het lichaam van Christus, de gemeente dus, functioneert door de dienst van al zijn geledingen. Nu na 40 jaar voorgangerschap durf ik er iets over te zeggen. Ik ken mensen, ze zullen hier niet zijn, maar bij ons waren ze wel. En ze zijn er nog, die het idee hebben, het kan ook wel zonder mij. Kent u die gedachte? Steek uw hand niet op, want anders valt u misschien door de mand. Omdat u iemand, zo iemand was, die dacht wel, ze rooien het wel. De voorganger werkt hard en nu heeft hij er nog een soort hulpvoorganger bij. Een soort hulp Sinterklaas. En zij doen het wel en wij kijken toe en af en toe bidden we voor ze. Helemaal niet. Door de dienst van al zijn geledingen. Elke cel in het lichaam van Jezus is belangrijk. Ik hoop over 3 weken weer te gaan skiën. Sommigen van u weten, mijn duim is eruit gegaan de laatste keer, maar hij zit er weer aan. Ik kan weer alles doen, tot piano spelen toe. Maar ik kwam een keer op de bergen een man tegen, die ging als een speer, zeg. En dat is echt waar, maar hij had maar 1 been. Hij skiede met 1 been. En ik wou dat ik zo kon skiën als die man. Hij had zichzelf geleerd met zijn handicap en wat hulpskietjes om geweldig te laten zien hoe het echt moet. Kan je op 1 been skiën? Ja, het schijnt te kunnen. Kan een gemeente ook zonder u functioneren? Ja, het schijnt te kunnen. Maar hoe is het als een lichaam geamputeerd is, als bepaalde ledematen niet functioneren? Dan moeten de anderen harder werken en dan is het eindresultaat dat ze allemaal doodvermoeid zijn, al of niet met hele hoge bloeddruk en alle stress van dien. Door de dienst van al zijn geleden. Wat gebeurt er als wij samen leren nog meer gemeente zijn te zijn dan wij al zijn? Dan jullie al zijn. Want ik veronderstel nu niet dat niemand begrijpt waar dit over gaat. Ik veronderstel niet dat hier heel veel mensen zijn die zeggen, ja, ik zal er toch eens over nadenken of ik misschien ook belangrijk ben. U bent buitengewoon belangrijk. Als u al als heilige bent verklaard door de Heer, omdat u een kind van God wedergeboren bent geworden, dan gaat het erom, hoe functioneert u? Hoe functioneer ik? Hoe functioneren wij met elkaar als gemeente? Wat gebeurt er als mensen dit meer dan ooit gaan begrijpen en zichzelf beschikbaar stellen om te doen wat God van ze vraagt? Dan staat er, dan wordt die gemeente, die genoemd wordt dus het lichaam van Christus, die wordt opgebouwd door de dienst van al zijn geledingen, door de kracht, we hebben het gelezen, die elk lid op zijn eigen wijze oefent, namelijk deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen, en nu komt het, in de, wat? In de liefde. Ik zou in staat zijn om een hele technische verhandeling te houden over hoe een gemeente behoort te functioneren. En nogmaals, ik kan er na al die jaren enigszins over meepraten. Maar als hier staat dat gemeenteleven tot zijn wasdom komt, tot bloei komt, door dat ene, mag ik het eerbiedig zeggen, door dat ene ding, laten we ons dan vanavond daar maar op focussen. Wat is de groeifactor die bepalend is voor de zegen, al of niet, in de gemeente? En we hebben het samen gelezen, het woord is al gevallen. Er staat door zichzelf op te bouwen in de liefde. Niet door theologie, niet door zeer intensieve bijbelstudies, hoe geweldig dat ook kan zijn. Maar het is de liefde die uiteindelijk bepaalt wat er wel of niet gebeurt. En dan wil ik een gedeelte met jullie lezen uit de eerste Johannesbrief om daarop aan te sluiten. 1 Johannes hoofdstuk 4, een aantal versen daaruit. 1 Johannes hoofdstuk 4, niet het evangelie, maar de brief, de eerste brief van Johannes. En er staat geschreven, geliefden, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Tot zover. Voordat ik met jullie wat dieper inga op deze dingen, wil ik iets zeggen tegen een enkeling misschien hier. Ik ken u niet allemaal, velen van u inmiddels wel, maar we hebben gasten en vrienden en familie. Geweldig is dat, zo samen deze dienst te vieren. Maar misschien is er één of twee, of zijn er meer, die nog nooit hebben begrepen waar het nu in het woord van God wel en niet om gaat. We kunnen een heleboel erover zeggen en theologiseren en van alles ervan maken. Maar de kern van de zaak is dit. God heeft zijn liefde jegens ons mensen openbaar gemaakt. En hij heeft het mooiste dat hij had voor ons gegeven, opdat wij door hem, door Jezus Christus, zouden leven. En dan bedoel ik ook echt leven. En als hier iemand zou zijn die net zoals wij allemaal, die inmiddels heilig zijn verklaard, niet vanwege onze geweldige inspanningen, maar door Gods genade. Als u hier bent, net als velen van ons ooit waren, en u zegt, ik heb nog nooit stilgestaan bij wat God voor mij heeft gedaan. Ik heb me nooit gerealiseerd dat God van mij houdt. Ik heb me nooit gerealiseerd dat Jezus voor mij persoonlijk ook is gekomen, opdat ik werkelijk zou leven zoals God het heeft bedoeld. Dan nodig ik u vanavond uit om een heilige te worden. Mag ik het zo zeggen? Om uw leven over te geven aan de Heer Jezus Christus. U hoeft niet alles te begrijpen. U hoeft het niet allemaal te voelen. U hoeft het niet allemaal theologisch te kunnen uitleggen. Als u het durft om u over te geven, zoals ik het ooit heb gedaan en velen hier vertegenwoordigd, dan zult u gaan ervaren wat het betekent om echt te leven. Niet alleen maar te ademen als mens op deze aardbol rond te stappen, maar te leven zoals God het heeft bedoeld, met blijdschap, met vrede in je hart. En als er dan moeilijke dingen zijn, want die komen onderweg, dan mag je toch weten, ik ben apart gezet door de Heere, ik ben zijn kind, ik ben zijn eigendom. En hij heeft gezegd, ik zal je nooit begeven en ik zal je nooit verlaten. De Heer is mij een help. Laat me jullie bij de hand mogen nemen voor wie deze woorden misschien belangrijk waren. En laat me je mogen brengen bij de troon van God. En laten we straks samen bidden als je daar behoefte aan hebt. Je bent meer dan hartelijk welkom. Samen gemeente zijn kan alleen maar als de liefde van God functioneert. Zonder leiderschap is een gemeente gedoemd om te sterven. Maar als er wel leiders zijn, maar de liefde van God functioneert niet, dan kan je er heel hard tegenaan gaan, maar het frustreert alleen en je gaat er met elkaar aan kapot. Zo'n gemeente als deze is eigenlijk een verzameling, een bonte verzameling van allerlei mensen, van allerlei komaf, van allerlei culturen vaak ook. Spreken verschillende talen, sociaal, asociaal, opgeleid, niet opgeleid. En dat moet dan samen één geheel worden. Je zou zeggen, dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht die daar ligt. Kan helemaal niet. Nee, dat ben ik met u eens. Dat kan ook niet. Maar, er komt nog iets. De Bijbel zegt dat als de Heilige Geest in mensen komt wonen, daardoor wordt een mens wederom geboren. Als de Geest van God in hem of haar binnenkomt. Zoals iemand ooit zei, vroeger was ons leven onbewoonbaar verklaard. Maar als de Heilige Geest binnenkomt, wordt hij onverklaarbaar bewoond. Prachtig. Ik wou dat ik het zelf had bedacht, maar dat is niet zo. Maar ik heb het wel onthouden toen ik het hoorde. Onverklaarbaar dat de Heilige Geest in ons woning wil maken. En weet u wat er op dat moment gebeurt? Wij realiseren ons dat niet. Maar de Bijbel zegt dat de Heilige Geest ons gegeven is, die is uitgegoten in ons hart, en daarmee de liefde van God. Voor de fijnproevers onder u, Romeinen hoofdstuk 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Waarom ontvangen mensen de Heilige Geest als ze hem ontvangen? Is dat om af en toe een heel zweverig gevoel te krijgen in een bijzondere samenkomst? Is dat om soms wat woorden in een vreemde taal te kunnen zeggen of heel bijzonder te kunnen zingen? In de eerste plaats is de Geest van God aan mensen geschonken, opdat zij de liefde van God, die ze daarmee ontvangen hebben, zouden uitdragen en daarmee een zegen zouden kunnen zijn voor de mensen om hen heen. Te beginnen in de gemeente van Jezus Christus. Nou, ik geloof in evangeliseren. Ik geloof dat het belangrijk is als we gaan folderen om goede folders te hebben. Maar als mensen niet aan ons kunnen zien dat de liefde van God in ons is, gooi die folders maar in de prullenbak en ga alsjeblieft wat anders doen. Het heeft geen enkele zin. God heeft door de komst van de Heilige Geest in ons hart zijn liefde in ons uitgestort. En waar het eerst onmogelijk was om van allerlei onmogelijke mensen om zich heen in harmonie te kunnen leven, is het nu mogelijk geworden om van die mensen te houden. Uit onszelf hebben we het niet en lukt het niet, maar met de liefde van God is het mogelijk. Sterker nog, daarom hebben wij juist die liefde van God ontvangen. Een tweede ding is, als iemand de Geest van God heeft ontvangen, dan volgt daar logischerwijze uit dat dat ook zichtbaar is. Ik citeer, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat betekent dat Jezus de Messias is. Iedereen die dat gelooft, die is uit God geboren. En ieder die God de Vader lief heeft, nu komt het, die heeft ook diegene lief die uit hem geboren is. De Fransen hebben een uitdrukking, En die zeggen, les amis de mes amis sont mes amis. En dat betekent, de vrienden van mijn vrienden, die beschouw ik ook als mijn vrienden. Ik ken ze niet, maar als die twee vrienden zijn en ik met hem of haar bevriend ben, dan beschouw ik hen ook als mijn vrienden. Nu, dat is een zwak aftreksel van wat hier staat. Hier wordt beweerd dat als je God lief hebt en wederom geboren bent, dat je daarmee automatisch ook behoort te houden van iedereen die ook uit God geboren is. Johannes schrijft, als wij onze weg in het licht gaan zoals Hij, de Heer zelf, in het licht is, dan zijn wij met elkaar verbonden. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus op het moment dat iemand deel krijgt aan het huisgezin van God, anders gezegd aan de kerk, anders gezegd aan de gemeente van Jezus, anders gezegd in een beeldspraak aan het lichaam van Christus, dan is hij of zij op dat moment verbonden met degene die daar ook bij horen. Of je het nou wil of niet, dat is wat het woord van God ons laat zien. Johannes schrijft veel over dit thema en ik citeer uit dat vierde hoofdstuk. Daar staat op een gegeven moment, broeders en zusters, geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Je kan er niet omheen. Dit is wat van ons gevraagd wordt. Dit is wat betamelijk is. Zo hoort het te zijn. En als dat er niet is, dan is er iets helemaal fout in u of in degene die naast u zit, wanneer het bij hem of haar niet functioneert. Broeders en zusters, ik citeer, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik om uzelf als een levend, heilig en God een welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor God. Als iemand wederom geboren is, is de liefde van God in zijn leven binnengekomen. Een logisch gevolg daarvan is dat wij gaan houden van de mensen met wie wij verbonden zijn, omdat ze ook horen tot dat gemeentelichaam van Jezus. Het is betamelijk dat die liefde van God functioneert, want als dat niet zo is, dan is het hele gemeenteleven maar dan ook helemaal niets waard. Dat is onze redelijke eredienst. Het is nog meer onze heilige opdracht. Het is niet alleen een logisch gevolg. Het is onze opdracht. Ik dacht dat ik de vorige keer toen ik hier was aan u gezegd had, maar het is belangrijk dat niemand dit mist. Afgelopen jaar hebben mijn lieve vrouw Eline en ik gevierd dat wij maar liefst een halve eeuw met elkaar verkering hebben. Het voert te ver om u te vragen, applaudisseer daarvoor, dat hoeft niet. Maar toen wij getrouwd zijn, hebben wij in onze ringen laten graveren, tegen een kleine vergoeding wil ik u dat straks na de dienst wel laten zien. Hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar. Dat is onze trouwtekst die wij hebben gekozen. En dit heeft te maken met de opdracht die wij van de Heer hebben gekregen. Wij hebben, schrijft Johannes alweer, dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. En Jezus zegt het met andere woorden, wie mij geboden heeft, over gebod gesproken, en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Het is een opdracht. Je zou ook kunnen zeggen dat de manier waarop de liefde van God in ons omgaan met elkaar, in ons gemeente zijn, wel of niet aanwezig is, een soort test is van onze liefde tot God. Kan je liefde meten? Nou, tot op zeker punt inderdaad. Dat wij Gods kinderen lief hebben, weten we doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Ik citeer veel uit het woord van God, doe ik trouwens toch graag, zodat uw geloof niet gebaseerd is op een preek van mij, maar op het woord van God dat geciteerd wordt. Omdat wij God lief hebben, weten wij ook dat we de kinderen van God lief hebben. Het een is niet mogelijk zonder het ander. Sommigen menen ons te kunnen voorhouden dat dat zou kunnen, maar het is vals. Het is of teen of tander. Om het eens een beetje populair te zeggen. Nou, ik weet niet hoe uw ervaring met de liefde is. We even over de menselijke liefde spreken, ook al prachtig, iets wat God heeft gegeven. Dat is een afschaduwing van zijn grote liefde voor kleine mensen zoals wij. Maar het is mijn ervaring, en de ervaring in het leven rondom ons heen, dat liefde zoekt bewijs. Ik herhaal dat, liefde zoekt bewijs. Ken je van die mensen die tegen u zeggen, oh, dag broeder, dag zuster. Maar in de praktijk, ze doen lief, maar ze bewijzen dat het niet zo is. Want achter je rug om kan het gebeuren dat er allerlei verhalen de ronde doen. Misschien zeg ik iets wat totaal vreemd is hier, daar ga ik zelfs ook maar van uit. Maar het zeggen is één ding, maar liefde zoekt bewijs. Deze ring, vergeeft u mij dat ik mezelf er maar even als voorbeeld neem, is het bewijs dat ik mijn liefde aan mijn vrouw heb gegeven en zij draagt er ook een met dezelfde inscriptie met mijn naam daarin. En haar naam staat hierin als een uiterlijk bewijs van hoe het is in ons hart. Nog steeds, mag ik u verklappen. Liefde zoekt bewijs. De Bijbel zegt, God bewees zijn liefde jegens ons, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondige mensen waren. Is dat mooi of niet? God zei niet alleen, ik hou van mensen, maar God bewees zijn liefde en hij gaf het mooiste dat hij had, dat is de praktijk. In Rotterdam zouden ze zeggen, geen woorden, maar u weet het. Nu, als deze dingen zo zijn, dan is er eigenlijk één ding dat gezegd moet worden. En dat is, hoe functioneert de liefde nou in de praktijk? Hoe kunnen wij samen gemeente zijn, als we al gezegend zijn met leiderschap, dat vanavond wordt uitgebreid, heerlijk. Maar als die liefde er niet is, als dat niet functioneert, als dat in de praktijk niet zichtbaar wordt en tastbaar, dan blijft het bij woorden en een stuk theologie. Liefde vereist een inzet. Alweer het woord van God dat ik citeer. Wat liefde is, hebben wij geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven, Jezus Christus. En daarom, nu komt het, horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan de liefde van God in iemand blijven, die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar die zijn hart toesluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Dit is de praktijk. Laat me proberen u een aantal dingen aan te reiken die te maken hebben met liefde in de praktijk. Als u een mond hebt gekregen, dit is retorisch, want u hebt hem allemaal, ik heb u horen zingen, eerlijk is eerlijk, dan zou ik zeggen, zeg het, uit het. We hebben net onze liefde naar God uitgezongen. Iemand zei, zingen is twee keer bidden, daar zit iets in, niet alles, maar wel veel belangrijks. Maar we hebben onze liefde naar God toe gezongen. En er is ook zoiets als onze liefde naar God uitspreken in een gebed. Heer, ik dank u. Ik heb u lief. Ik hou van u. Maar naast het uitspreken van onze liefde naar God toe, hoe zou het zijn als we ons erop toeleggen om dat ook naar elkaar toe te doen? Wees niet bang, ik sta met twee benen op de grond. Het gaat hier over het delen van de liefde van God. Ik heb het niet over de menselijke liefde, ook al mooi en prachtig en belangrijk. Maar ik heb het over de liefde van God die van boven komt. Die wij niet alleen naar God toe moeten demonstreren, maar ook naar elkaar toe. Jaren geleden hadden wij in onze gemeente een bespreking over diverse aspecten van ons gemeente zijn. En we vroegen aan elkaar wel, hoe gaat het bij jou? Hoe gaat het op de zondagsschool? En hoe gaat het met het evangelisatiewerk? En hoe gaat het met het pastorale werk? En hoe gaat het met dit en hoe gaat het met dat? En toen ging het ook over het gemeenteblad. Ik zal dat nooit vergeten. Misschien heb ik het wel eens genoemd, maar het staat me zo bij. Hoe gaat het met het gemeenteblad en alles daaromheen? En die persoon die zei, die ging daarover, zei nou, ik denk wel goed, want ik heb niet gehoord dat het niet goed ging. Is dat dom? Ik heb niet gehoord dat het niet goed ging, dus ik denk dat het wel goed gaat. Ik dacht bij mezelf, hoe zou het zijn als wij meer nog dan tot nu toe zouden leren om tegen elkaar te zeggen hoe blij we zijn dat iets wel goed gaat. Amen? Er zijn niet zoveel mensen die enthousiast reageren. Maar hoe zou het zijn, zij heeft mij niet gevraagd om dit te zeggen, als u naar Merk dit zou toestappen, zo ik vind het zo geweldig dat je iedere zondag op je post bent, zodat dat geluid goed loopt en de dit en de dat. Elke zondag zit ze daar. Ik ben hier niet elke zondag, maar als ik er ben, dan zit ze daar. Hoe zou het zijn? Ook hij heeft mij niet gevraagd om dit te zeggen, om tegen je voorgangers te zeggen, man, wat een fijne preek was dat. Ik ben echt opgebouwd. En dank je wel dat je zo trouw bent om je steeds voor te bereiden, om ons te dienen en te voeden met het woord van God. Wij zijn er veel beter in om te zeggen wat er niet goed is. Zijn we vaak ook heel snel in. Maar hoe zou het zijn als we tegen elkaar zouden zeggen, joh, ik waardeer zo ontzettend dat je dit doet. Dat iedere keer staan mensen bij de deur om ons te verwelkomen. Altijd zijn de mensen die zorgen voor onze kinderen, zodat wij lekker ongestoord in de dienst kunnen zetten. Bemoedig ze en zeg ze wat goed is. Ik hoorde van een directeur die Undercover, kent u dat programma? Undercover Boss, aanbevolen, heel mooi. Die gaan in hun eigen fabriek of onder hun werkgevers vermomd. En dan gaan ze kijken hoe het functioneert. En dat doen ze niet om mensen te betrappen op hun fouten. Maar ze belonen mensen als ze zien hoe die mensen zich inzetten voor het bedrijf. En hoe ze extra tijd geven en enthousiast zijn en goed met de klanten omgaan. En dan worden die mensen beloond. Het gaat in de gemeente, samen gemeente zijn is niet dat we elkaar belonen per se. Hoewel, het is zo bemoedigend en zo belonend. De Engelsen zeggen, it's so rewarding. Als iemand je bemoedigt en zegt, joh, dank je wel dat je dat hebt gedaan. Ik waardeer dat heel erg. Prijs God daarvoor. Ik bid voor je dat je nog heel lang daarin mag functioneren. Leer elkaar te complimenteren. Ga niet zweven, ga niet overdreven doen, maar zeg tegen elkaar, dank je wel. En laat de liefde van God op die manier hoorbaar zijn. U zegt, ja, ik ben niet zo goed in woorden. Wilco zei nog zo net voor de dienst tegen me, we spraken even. Zeg, joh, ben je er klaar voor? Hij zei, ja. Hij zei, maar ja, Mozes wou eerst ook niet. Kent u het verhaal van Mozes? God riep hem voor een bepaalde taak. En hij verzon een smoes. Hij zei, ik ben niet zo goed in spreken. Dat was absoluut helemaal niet waar. Want in Handelingen lees ik van Mozes dat hij bedreven was, ook in de taal van de Egyptenaren. Hij was heel goed, ook in het spreken. Maar hij probeerde er onderuit te komen. Nou, misschien is het zo dat u niet zo goed bent met uw woorden. Maar schrijf het. Overdrijf ik nu of probeer ik gewoon heel praktisch te zijn? Schrijf het. Zeg het tegen iemand. Stuur een e-mail, stuur een kaart. Bemoedig mensen met een fijne tekst. Zeg ze wat u voor ze voelt. Ik hoor dus van mensen die bij elkaar waren in een hele diepe, bewogen bespreking. Iemand kwam op het eigenlijk bizarre idee. Neem nou zo'n stuk papier. Iedereen neemt een stuk papier. En schrijf daar nou eens op. Voor ieder die hier is. Wat je op zijn grafsteen zou zetten. Is dat bizar? Maar het werd een zeer bewogen bijeenkomst daar. Toen mensen zich realiseerden. Hoe kijk ik naar jou en wat kan ik zeggen? Kan je zeggen, hier rust u en ik ben blij dat hij niet meer terugkomt. Nee. Wat betekent die ander voor je? Ik hoor het verhaal van een jonge man die smoor verliefd was op een meisje, maar hij moest het leger in en hij beloofde haar om elke dag haar een brief te schrijven. Vanuit het oorlogsgebied. En hij was trouw en elke dag schreef hij haar. En na verloop van een lange periode keerde hij terug in het dorp waar net een bruiloft aan de gang was. En toen hij vroeg wel wie gaat er trouwen, tot zijn verbijstering bleek dat zijn meisje die dag in het huwelijk ging trouwen met de postbode. Want hij had haar elke dag persoonlijk ontmoet. En wat geschreven is, is geschreven. Maar hij had een persoonlijke ontmoeting met haar. En zo is het gekomen. Of het verhaal klopt, weet ik niet. Maar ik vond het de moeite waard om het te noemen. Zeg het. Schaam je niet. Overdrijf niet. Denk niet, oh, dan wordt die ander hoogmoedig als ik zeg hoe fijn het was. Moet ik niet doen, want dan gaat hij in zijn vlees wandelen. Schij uit, zeg. Bemoedig elkaar, daar heb je veel meer aan. Je bouwt elkaar op in de liefde. Dat is wat het woord van God ons leert. Demonstreer het. Schrijf het. Zeg het. En toon het. Mijn vrouw heeft een tante, of liever had een tante. Ze had er trouwens meer, even als ik. Maar dit was tante Rie. Tante Rie was van zeer strenge huizen, kerkelijk gezien, maar los daarvan. Als je tante Rie ontmoette, dan gaf ze je een hand, maar dat deed ze met gestrekte arm en ze hield haar arm stijf. Sommige mensen houden hun poot stijf, en zij hield haar arm stijf. En ze hield afstand. En als neef of als nicht kon je niet bij haar in de buurt komen, want ze waakte ervoor dat dat niet zou gebeuren, dat je vooral niet te dicht bij haar zou komen. En zo groette tante Rie. Mijn vrouw en ik hebben in het begin van onze bediening een moeilijke situatie in het gemeenteleven gehad. Ik wens dat niemand toe. Mensen hebben ons beschadigd en best wel pijn gedaan. En toch hebben wij in het begin van onze bediening tegen elkaar gezegd: we willen niet een afstand gaan inbouwen tot mensen. Met de angst dat ze ons misschien weer zouden bezeren met hun woorden of met hun houding. Laten we dat niet doen. Daarom ben ik ook zo'n aardige broeder. De Bijbel zegt dat we elkaar, als we elkaar zien in de gemeente, moeten begroeten met een kus. Dan zeggen we, wat? Ja, maar er staat inderdaad nog iets bij. Ik ging daar met opzet overheen. Maar er staat, groet elkaar met een heilige kus. Heilig, omdat het gaat over reine en heilige dingen in de gemeente. waar zonde en bijgedachten geen plaats hebben, maar begroet elkaar hartelijk. Wij huggen elkaar tegenwoordig. Dat is een Engels woord, maar we weten wat het betekent. Schuif niet zomaar in de bank, maar zorg dat er niemand om je heen is die je niet hebt gegroet. En wees hartelijk naar elkaar toe en doe het niet uit iets anders dan alleen maar uit de liefde van God. Heb ik u ooit verteld van die man in Limburg? Daar is dat lied ontstaan, nummer 303 uit de opwekkingsbundel. Maar wij bezochten daar een samenkomst en kenden daar geen mens. Ik kom nogal eens ergens in kerken en kringen. En er zijn echt van die kerken en kringen. Daar schuif je in de bank en er is geen hond die je aandacht geeft. Je gaat erin en je gaat eruit. Nou kan ik best veel hebben, maar het doet toch een beetje onwennig aan. Maar in die gemeente daar in Limburg, onze jongens waren klein. Was de voorganger enthousiast en hij stelde voor dat iedereen zou gaan staan en dat we elkaar eens een hug zouden geven. Hier waren wij vreemd in die gemeente, kenden geen hond. Maar ik had gezien dat die man voor ons in de rij, dat was een beetje een smoezelig mannetje. En die zijn zakdoek ook nog moest gebruiken, maar dat is een detail. En toen die voorganger zegt, wel, draai je nou eens naar elkaar om en geef elkaar eens een huk en wees hartelijk naar elkaar. U wilt niet weten hoe snel ik mij omdraaide naar die mensen achter mij om hen heel hartelijk te begroeten. Maar de ellende was, toen ik weer in positie was, toen stond die man daar nog en het ergste was, hij had mij in de gaten en ik ontkwam niet aan hem. Groet elkaar met een heilige kus. Er is zoiets als liefde demonstreren. Overdrijf niet. Maar waarom zou je wachten, mannenbroeders, tot het Valentijnsdag is of Moederdag, om eens een bloemetje voor je vrouw mee te nemen? Waarom, zusters, zou je wachten tot het Vaderdag is of een verjaardag, dat je eens iets lekkers maakt voor je man? Niet omdat het moet, maar gewoon als een teken van liefde in de praktijk. En dat is dan nog alleen maar menselijke liefde. Toon interesse in elkaar. Sommige mensen komen en gaan. Zeggen koffie drinken, dat is niks voor mij. Zo gauw het afgelopen is, ben ik weg. Nee, dat is een tijd om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. Hey, luister, ik maak het niet te lang vanavond. Sommige mensen, misschien velen van jullie, zeggen ik ga naar de gemeente om daar gezegend te worden, om een zegen te halen. Ik zal jullie niet in de verleiding brengen. Steek je handen op als dat je verlangen is. Vele handen zouden omhoog gaan. Maar dat moet u vanaf nu niet meer doen. U moet niet naar de gemeente komen om iets te halen. U moet komen om iets te brengen. Dank u wel. 10 punten is dit waard. U komt om iets te brengen. Wat komt u brengen? U komt de liefde van God delen met anderen. U vraagt de Heer, hoe kan ik tot zegen zijn voor iemand die dat nodig heeft? En het fijne is dat God zegt in zijn woord, de ziel die laaft, laven betekent die iemand te drinken geeft, de ziel die laaft, die wordt ook zelf gelaafd. Je wordt altijd zelf gezegend. Want iedereen is erop uit om jou te zegenen, iedereen komt om een zegen te geven aan de anderen daaromheen. Als er dan al nieuwe mensen in de gemeente komen, wees praktisch en onthoud hun namen. Sommige mensen zeggen, ja, bij het ouder worden zijn hun namen moeilijk. Nou, die namen onthouden, dat gaat dan wel, maar het gaat ook om de persoon die bij die naam hoort. Ook dat nog. Maar mensen stellen het op prijs, als je persoonlijk bent, dat moet je niet alleen maar doen als voorganger, maar dat moet je met elkaar doen. Toon interesse in elkaar. Hier is iemand die zegt, willen jullie voor me bidden op de bidstond? Want ik heb een moeilijk gesprek met de dokter en ja, misschien is het wel heel erg moeilijk en moet ik geopereerd worden. Ja, Heer, wilt u die zuster zegenen? Amen. Dan gaan we blij naar huis. De volgende keer dat u die zuster ziet, of die broeder, niemand vraagt, joh, hoe is het gegaan en wat is de uitkomst van het onderzoek? Mensen stellen dat op prijs. Dat is betrokkenheid, dat is delen van de liefde met elkaar. Wij hebben in onze kerk in het begin een hele partij jeugdkampen gedaan. Elk jaar hadden we er een gemeentekampen aanbevolen. een puistwerk, moet ik zeggen, maar het smeet je als gemeente aan elkaar. En we hadden in het jeugdkamp op een gegeven moment afgesproken. Vanmorgen, de tafel was gedekt. Vandaag pakt niemand iets voor zichzelf. Zo, zeiden we, laten we bidden. En we baden met elkaar. En iedereen zat daar, maar niemand mocht iets pakken. En het duurde vrij lang totdat er iemand was die het begreep. En die pakte de broodschaal en die gaf hem aan een ander. En gaf brood aan de ander. En iedereen begon elkaar te dienen. En toen was de les duidelijk geworden. Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Filippenzen hoofdstuk 2. Toen mijn vader overleed, toen hadden wij een begrafenis in Den Haag. Het is familiegraf. Er waren een paar mensen uit onze gemeente meegereisd. En toen dat kleine gezelschap ons kwam condoleren, was daar een Surinaamse jongen. Prijs God voor Suriname. Onze schoondochter is Surinaams en lieve vrienden van ons. Daar hoor je gewoon Niels er trouwens ook bij. Hij was een Surinaamse jongen en hij kwam ons condoleren. En ik zei, hey Tom, hij heette Tom. Ik zeg, wat fijn dat je er bent. Dat je de moeite hebt genomen om uit Rotterdam helemaal naar Den Haag te komen. Maar volgens mij kende je mijn vader helemaal niet. En toen zei hij iets, dat zal ik nooit vergeten. Hij zegt, nee, dat klopt. Maar ik ken u. En dat heeft me zo goed gedaan. Hij was er om zijn liefde en zijn aandacht te geven aan ons die verdriet hadden op dat moment en om daarin te delen. Het woord van God zegt het zo, wees blij met wie blij is en weent, huil met de mensen die huilen, die verdriet hebben. Ik denk dat dat het geheim is van samen gemeente zijn. En als je leiders hebt die je daarbij willen helpen om daarin te functioneren, iedereen overeenkomstig de talenten die hij of zij ontvangen heeft, dan wordt het nog beter dan het al is. Ik eindig met een citaat uit de Romeinenbrief. En daar staat, wees niemand iets schuldig. Behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de hele wet van God vervuld. Dat is samen gemeente zijn. Zullen we bidden? Vader, wij danken u dat u in uw liefde naar ons hebt omgezien. Niet wij hebben u lief gehad, maar u ons. Ik wil bidden voor misschien een enkeling hier in dit feestelijke gezelschap, in deze dienst, bijzondere dienst, die zegt, ik ken de liefde van God niet. Ik bid voor hem of voor haar, dat vanavond het moment van beslissing zal zijn. Om te erkennen, Heer, ik heb u nodig. Hier ben ik, ik geef me aan u over. Openbaar uzelf aan mij. Mag ik ook tot uw heiligen behoren. En mag ik u dienen met de gaven en de talenten die u mij hebt gegeven. Laat uw heilige geest in mijn hart komen. Stort ook in mij uw hemelse liefde uit. En maak mij ook meer dan tot nu toe tot een zegen voor de mensen om mij heen. Werk, Heer, deze dingen in ons leven uit, in ons allemaal, wie wij ook zijn. En help ons een ander te dienen met de liefde die u ons hebt gegeven. Dat bidden we samen. In Jezus' naam. Amen. Broeder Hugo.